totstandkoming van het lichaam door de benen die overtrokken werden met zenuwen, met vlees, met een huid. En uiteindelijk zou de geest daarin komen. Alleen voor zover, voordat de geest zou komen, zou er toch iets anders gebeuren. Er staat in Ezekiel 37 vers 8, in de uitvoering van het plan van Ezekiel, sinds het woord wat hij moet profeteren, wat hij eerst als een plan had vernomen, daar staat, en ik zag en ziet, en er werden zenuwen op dezelfde, op de benen, en er kwam vlees op, en hij trok een huid boven over dezelfde, maar er was geen geest in hem. En dit moet opvallen. Want elke keer als we zoiets vinden dat er iets zou moeten gebeuren, maar dat het toch niet helemaal zo gaat, dan gaat het over onze dagen. En ik noem dat altijd de wending. Het verhaal neemt een wending. Alles gebeurt zoals hij moest profeteren, maar er was geen geest in hem. En om te begrijpen waar het over gaat, is het misschien goed om eens te tellen hoeveel dingen we hier vinden. En dan begin ik te tellen bij de beenderen. Vervolgens de zenuwen, dan hebben we 2. En vervolgens het vlees, dan hebben we 3. En vervolgens de huid. Die sprak over de vellen, de zichtbare verschijning, maar dan zijn we in de 4. En als we tellen in de Bijbel, als we reeksen stellen, als we reeksen vinden in de Bijbel, dan blijkt in de meeste gevallen, niet altijd, maar in de meeste gevallen, dat die volgorde of die rangorde, dat die een bepaalde vaste betekenis heeft. En die betekenis van die getallen, die ligt vast bijvoorbeeld in de dagen van Genesis 1. Namelijk dat God op de eerste dag iets anders doet dan op de tweede dag en op de derde dag en de vierde dag enzovoort. En dat is iets wat je aan iemand in de wereld niet kan uitleggen. Die zal zeggen van nou, het zal wel. Maar als je eenmaal op de hoogte bent van hoe de structuur van Gods woord in elkaar steekt, dan zie je dat overal terug. Dat die getallen bepaalde betekenis hebben. En je ziet dat dan bijvoorbeeld ook terug in de Hebreeuwse letters. En in de kleuren van de regenboog zelfs. Overal komen bepaalde getallen voor die een bepaalde betekenis hebben. Ik wil het niet heel ver uiteenzetten nu, maar de getallen die we hier vinden, de beenderen als het eerste, de zenuw als het tweede, en het vlees als het derde, en de huid als het vierde, dat is eigenlijk een hele logische samenstelling van zaken. Want die beenderen, die spreken van eenheid, hebben we gezien. Die spreken van hetzelfde. Dit is vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente en het spreekt over sterkte. Maar het zijn individuele beenderen. En dat is precies het kenmerk van de periode van Adam tot pakkenbeet Noach. Waarin het ging over individuele mensen die een bepaalde wandel hadden met of zonder God. En daarvoor ter verantwoording werden geroepen. Maar vervolgens komen die beenderen samen en worden er zenuwen overgetrokken, zenuwen overgelegd. En komt er een verbinding tot stand. En dat is in de 2. En dat heeft te maken met een periode na Noach waarin volken tot stand komen. Dan gaat het niet meer over individuele mensen die een bepaalde verstandhouding hebben tot God. Hè. Denk aan de aartsvaders bijvoorbeeld die genoemd worden in Genesis hoofdstuk 5. Maar na Noach gaat het over volken die gevormd worden. Dan krijgen we dus alweer vrij snel de geschiedenis van de torenbouw van Babel. En eerst sprak men al dezelfde taal, maar vervolgens werden de volken verdeeld en kregen hun eigen landsgrenzen en hun eigen taal. Dat gaat over verbinding, over verbondenheid, samenvoegen van mensen. En de derde. Het derde aspect wat we hier vinden, dat is vlees. Maar daarvan zagen we dat dat niet slechts alleen maar vlees is, als zijn iets wat, wat organisch materiaal bevat, maar dat het ook spreekt van het verkondigen van een goede boodschap. En dat is wat we terugvinden in de dagen van Abraham. Abraham die als eerste die belofte kreeg van zaad. Belofte van leven, van een land waarin hij zou wonen. Een belofte van rijkdom en hij zou tot zegen zijn voor degene na hem. Over een erfenis gaat dat. Nou, dat is precies wat we terugvinden dus in die drie, in dat vlees. En op het moment dat de huid verschijnt, zijn we terecht in de vier. En de vier, dat heeft alles te maken met de zichtbare, de zienlijke, tijdelijke dingen. En op het moment dat we in de geschiedenis van Israël kijken, dan hebben we te maken in de vierde bedeling met de roeping van dat volk Israël uit Egypte. Dat volk wat te midden van de overige volken afgescheiden wordt en zichtbaar wordt, tentoongesteld wordt als het volk van God. Dit is mijn volk, dit volk zal een priesterlijk koninkrijk zijn. En het zal mijn woord bewaren te midden van de overige volken. Dan ben je terecht in de vier. Alleen, de vier is zichtbaar, de vier is aards, maar de vier is ook tijdelijk. De vier heeft ook altijd te maken met tijdelijke dingen. En als je een vier vindt in de Bijbel, dan weet je al dat het is tijdelijk. Het is zichtbaar, maar tijdelijk. En de vier eindigt dus ook in de dood. Het volk, dat is niet staande gebleven in de belofte die ze hebben ontvangen. En op het moment dat de zoon van dat volk verscheen, de Heer Jezus, werd hij ook omgebracht. En dan kom je terecht in de vijf. Maar dat is hier de geest. En de vijf spreekt dus ook over de geestelijke, onzienlijke, maar eeuwige dingen. En het is de Heer Jezus Christus die in zijn opstanding niet zichtbaar naar Jeruzalem is getrokken om de troon van David op te eisen. Maar hij verborg zich en hij vertrok zichtbaar om onzichtbaar ten hemel te varen. En sindsdien kennen wij de Heer Jezus Christus niet als de zichtbare Jezus van Nazareth, maar als de geest. Degene die in ons hart woont, die ons leidt enzovoorts. En die eenmaal zal verschijnen. Maar we hebben nu te maken met de verborgenheid waarin de Heer Jezus Christus weliswaar is opgestaan. En wij als gelovigen erkennen hem als Heer en zien hem met geestelijke ogen als met eer en heerlijkheid gekroond. Maar de wereld ziet dat nog niet. Hij is nog verborgen. En het is nu wachten op zijn verschijning. Nou, en die betekenis van die getallen, die zijn weer gerelateerd aan wat God deed in die eerste scheppingsdagen dus. Het voert nu te ver, maar als je kijkt wat de Heer deed, wat God deed in die dagen, dan kun je dat weer terug relateren aan deze getallen. En dan blijkt ook dat op die vierde dag, daar gebeurt het een en ander op aarde, daar vind je dus de vorming van dat volk. En in de vijfde dag heb je ineens te maken met de grote zeedieren die uit de zee worden gehaald, maar die worden samengenomen met de vogels in de hemel, in de lucht. Nou, dat is precies de dagen waarin wij leven, waarin we in Handelingen 15 overlazen dat God in onze dagen een volk verzamelt voor zijn naam uit de heidenen, maar hij plaatst dat volk in de hemel. Want de gemeente is een hemelsvolk en zou met Christus samen een hemelse positie innemen en een hemelse bestemming hebben. Nou, dat zit allemaal terug dus in deze getallen. En dat vinden we dus hier ook in deze reeks van Ezekiel 37. En de wending zit hem erin dus dat alles tot stand komt tot de vier. Maar er was geen geest in hem. Ja. Het is trouwens ook in ons lichaam, hè, zit die verhouding ook. Dan heb je vijf. Maar de vijfde die is altijd verborgen. Het is misschien een stom voorbeeld, maar het zit er toch in. En die ene die staat tegenover de vier. Het onzichtbare staat altijd tegenover het zichtbare. Maar zonder die duim kan je eigenlijk niks. Je hebt die ene nodig. De mens heeft dat goddelijke leven nodig, anders is die maar tijdelijk. Dan verdwijnt hij. Nou, en een hand kan dus werken als de één en de vier verbonden zijn. Nou, dat is ook weer een verhouding die je vaak terugvindt. En zo hebben we dus ook vier evangelieën in het Nieuwe Testament. waarin de Heer zichtbaar op aarde zijn werk doet, zijn bediening uitoefent. Maar in het vijfde evangelie, in Handeling, is het de geest, is hij verborgen. Handelt hij vanuit zijn hemelse positie. En dan wordt men geleid ineens door de geest. Maar de Heer is daar niet meer zichtbaar. Maar het evangelie wordt verkondigd en de geest doet zijn werk. Dus die verhoudingen die vind je terug in de Bijbel. En het is ook dat de Heer nog 40 dagen met de discipelen wandelde, zichtbaar. En toen verborg hij zich. Toen vertrok hij, toen voer hij ten hemel. Dan kom je in de vijf terecht. En het was dus 10 dagen wachten. En toen in de 50ste dag, de 5 of de 50, dat hoort bij elkaar, verscheen de geest. Dat is de 5. Nou, zo is dat ook met de tempels. Hè. Je hebt, de eerste tempel is de tabernakel. Dan krijg je vervolgens de tempel van Salomo. En dan krijg je de tempel na de ballingschap van Esra in de dagen van Nehemia. En die wordt uitgebouwd vervolgens in de dagen van Herodes. Dan heb je de 4. Maar die tempel werd verwoest. Dat is tijdelijk. En nu is het de vraag, bijvoorbeeld aan de apostel Paulus, wie is nu de tempel? En dan zegt Paulus, maar gij zijt Gods tempel. Maar dat is de 5. Maar die is verborgen voor de wereld nog. Maar de Heer woont in zijn lichaam, in de gemeente. En dat is, ja, dat is prachtige symboliek. En als je dat eenmaal ziet, dan komt dat dus overal terug. En nou, hier is dat dus ook. Alleen dat lichaam wordt gevormd, maar er was geen geest in hem. En als je dan een stap terug doet en kijkt, waar spreekt dat plaatje over, wat we hier zien? Dat plaatje van die 4 zaken die tot stand komen, maar dat 5e nog niet. Dan gaat het over heel de schepping. En de hele oude schepping, die is dood, gevallen in zonde en misdaden. En de hele nieuwe schepping, die wordt weliswaar uitgewerkt in de eerste 4 bedelingen, dus in de oud-testamentische geschiedenis. Maar er is daar nog geen leven. Dat leven komt pas in de 5e dag of de 5e bedeling tot stand. Na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dan pas zal de nieuwe schepping tot stand komen. Nou, en even de proef op de som. In 2 Korinthe 5 vers 17 staat dat wij nu al een nieuwe schepping zijn, toch? Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Dat geldt voor geloven. Wij zijn al die 5 ingegaan. Wij zijn die nieuwe schepping al ingegaan. Alleen de wereld zit nog daarvoor. Die is nog geen nieuwe schepping. Nou, dat is op het hoogste niveau. Nou, en profetieën werden ook op een lager niveau vervuld, namelijk met betrekking tot de volken. En als het dan gaat over het volk Israël, dan is de vraag in Ezekiel 37, zal het goed komen met Israël? En dan blijkt dat Israël wordt gevormd in de eerste 4 bedelingen. Nogmaals, in de oud-testamentische geschiedenis, onder Mozes. Maar daarin blijkt het dood te zijn. Het blijkt niet levensvatbaar te zijn. Denk aan Adam. Hij zou moeten heersen. Maar het werd hem niet. Hij werd uit de hof gezet. Enzovoorts. En Mozes. Hij kwam om zijn volk te verlossen. En wat zeiden de Egyptenaren tegen hem? Toen hij de Egyptenaar doodsloeg. Toen zeiden ze, wie heeft u over, tot rechter over ons gesteld? En toen verdween hij. Elke keer vind je dat terug. Dat volk dat in de eerste 4 bedelingen gevormd werd, dat niet is wat het zou moeten zijn. Pas in de 5 zal dat volk tot leven komen. Nou, dat wordt dan verder uitgewerkt in het plan van God. Maar de gemeente is het eerste deel wat behoort tot een wedergeboren Israël. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te onthouden. Dat is het eerste deel wat hoort bij het wedergeboren Israël. En pas in de 6e dag, die wordt hier niet genoemd, niet als een 6e, komt dat samen. Maar profetieën worden in ieder geval dus op meerdere niveaus gevormd. Ik weet niet of dat wel eens heb uitgelegd, maar je kunt dat net zo, je kunt dat goed illustreren aan de hand van de gelijkvormigheid van cirkels. Als je bijvoorbeeld een steentje met water gooit, dan ontstaat er zo'n cirkel. Maar daaromheen nog ontstaat nog een cirkel. En die cirkels zijn allemaal gelijkvormig. Nou, zo is het ook met profetieën. Die worden op verschillende lagen, op verschillende niveaus dus vervuld. Als je bijvoorbeeld hier in Ezekiel 28 leest, dan lezen we over een koning van Tyrus. Dat gaan wij niet doen hoor, lezen over de koning van Tyrus. Ik zie mensen al even later. Maar daar gaat het over de koning van Tyrus die aangesproken wordt. Hij wordt aangesproken over op zijn gedrag, zijn koophandel, zijn koopmanschap. Maar voor je het weet gaat het over de duivel zelf. En dat is weliswaar in het verleden toegepast op het ene koning van Tyrus. Maar het spreekt op een hoger niveau over de duivel zelf. Gij waart in Ede, Gods hof zaten dan. Enzovoort. Gij waart dan over hangende Gerub. Enzovoort. Dan wordt het ineens naar een hoger niveau gebracht. En dat is met profetie altijd de moeilijkheid. Wat is het hoogste niveau waar het over gaat? Een ander mooi voorbeeld daarin is bijvoorbeeld Johannes 12. Waarin we het palmpasen vinden. En de discipelen raapten de tak op. En ze legden hun kleder op een ezel. En ze zetten de Heer erop. En ze wilden hem Jeruzalem binnenrijden. Nou, zover kwam het niet. Maar dan wordt Zacharia 9 vers 9 aangehaald. Dat hij zou komen rijden op een ezel. En dan denk je, nou dat is dan vervuld. Maar als je naar Zacharia hoofdstuk 9 zou gaan. Dan gaat het ineens over de dagen van de toekomst. Dingen die nog plaats moeten vinden. En dan wordt het weer op een hoger niveau gebracht. En zo zie je dus dat bepaalde zaken op meerdere manieren vervuld worden. Of wat dacht je van Judas? In Johannes 13. Dan is het dat laatste avondmaal. Hè? En dan zegt de Heer van nou, er is iemand hier die mij zal verraden. En dan haalt de Heer een psalm aan. Psalm 41 vers 10. Namelijk over een persoon die opstandig is, die de versenen tegen hem heeft opgegeven. Maar als je naar Psalm 41 toe gaat, dan gaat het niet over Judas. Over Judas Iscariot. Zijn naam wordt niet genoemd. Maar het gaat wel over Juda. Over dat deel van Israël. En het scheelt maar één letter in zijn naam. Maar heel Judas representeert op een hoger niveau dat volk van Juda. Namelijk degene die de Heer heeft verraden. Die hem trouw zou moeten zijn. Die de beurs zou moeten bewaren. Maar ontrouw was. Nou en vervolgens leidt dat dan tot zijn dood. Net als deze dorre doodsbeen. En daar lezen we dan in Handelingen over. Hè? En waar werd hij begraven? Tenminste, wat werd er gedaan met het geld van wat Judas had verkregen voor het verraad? Daar werd een akker van gekocht. En dat was niet zomaar een akker. Dat was een akker die als begraafplaats diende voor de heidenen. En zo zie je dat de val van het Joodse volk, of wat er ook in die dagen voor Israël moest doorgaan, heeft geleid tot het leven, een bloedakker, het leven voor de heidenen. Nou, en ik zei, profetieën worden op meerdere niveaus vervuld. Ook in onze dagen wordt deze profetie van Ezekiel 37, zij het op een zeer laag niveau, ook vervuld. Want tot ver in de 20e eeuw was er eigenlijk niets te zien van het land Canaan en het volk Israël. Maar op een gegeven moment, zeg pak een beet, sinds 1948, hebben we ineens weer te maken met de staat Israël. Het staat weer op de kaart. En hebben we te maken met een natie. Alleen, zij wachten nog op de wedergeboorte. Het is een volk wat weliswaar zichtbaar is geworden. Als je Israël op de kaart wil aanwijzen, dan kan dat. Maar het is maar ten dele en er zit geen geest in. En dat is het probleem. Het wacht nog op de wedergeboorte. Het is slechts een hele kleine projectie. Zodat wij weten dat de stukken weer op het schaakbord worden geplaatst. En dat de Heer straks verder gaat met zijn plan. Maar wij zitten nu eigenlijk in die periode waarin dat lichaam gevormd is, in de eerste vier bedelingen, maar het is nog wachten op die geest. Nou, hoe zit dat dan? In vers 9 staat er dan, en hij zeide tot mij, profeteer dan tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. ja, we hebben hier te maken met die structuur van een plan in vers 5 en 6. Wat, een plan wat, wat uiteengezet wordt. En vervolgens wordt dat plan uitgevoerd. Maar in de uitvoering van dat plan vinden we dus een wending. Die geest die is er niet. En die geest die komt pas later. En eerst werden de beenderen aangesproken, maar nu wordt ineens de geest aangesproken. Dat moet ook opvallen. Die wordt trouwens 3 keer genoemd, de geest. Maar zo'n wending komen we vaak voor in de oud-testamentische geschiedenis. Wat dachten jullie bijvoorbeeld van Jacob, die op niet al te beste wijze, dat is ook weer zoiets, het eerstgeboorterecht verwierf ten koste van zijn broer Esau. Toch, met die harige armen. Maar wat gebeurde er toen? In plaats van dat hij die erfenis gelijk in de praktijk bezat, kwam hij terecht bij oom Laban. En hoe lang duurde dat? 20 jaar. En daarna kwam hij terug en had hij pas weer een ontmoeting met Esau. Dat is een wending in de geschiedenis van Jacob. En dat spreekt alleszins over onze dagen waarin de zaligheid uit het Joodse volk is gegaan, uit Israël in het land, naar het buitenland is gegaan en ergens anders terechtkomt. En de erfenis wordt nu niet onder Isaac gevormd, maar onder Laban. En Jacob is daar nu om zijn erfenis bij elkaar te werken. Of wat dacht je, ik zei het al, van Mozes die de Egyptenaar dood sloeg en hij dacht van, dan zullen zij mij als de verlosser herkennen. Want ik kom om het volk te verlossen, hè, want hij wist wie hij was. Hij was weliswaar onder de Egyptenaren, maar hij voelde zich meer Israëliet. Hebreeër. Maar ze wilden hem niet. En wat gebeurde er? Hij vertrok en hij kwam terecht in een ander land, in Midian. En daar, in plaats van zijn volk te verlossen, weidde hij de kudde van Jethro. Dat deed hij in het buitenland. En pas na 40 jaar kwam hij terug om zijn volk alsnog uit te leiden. Nou, dat is precies wat er in onze dagen ook gebeurt. Dat volk wat gezegd heeft, wij willen niet dat deze koning over ons zei, is nu in duisternis. En voor zover er licht is, moet men in het buitenland zijn. En daar is het evangelie dus ook naartoe gegaan. En vervolgens wachten wij nu nog op de periode dat de ware Mozes zal terugkeren om zijn volk alsnog uit te leiden. Om zijn volk alsnog te brengen naar de plaats van bestemming. Nou, zo vinden we dus vele van dat soort wendingen. Of Jozef in Egypte, dat is precies hetzelfde. Nou, en hier vinden we dus ook een iets waarin de geest pas later komt. En die geest die wordt hier dan aangesproken. En die moet komen van de vier winden. En in deze gedoden komen. Nou, de vier winden, dat spreekt over heel de aarde. Alle hoeken der aarde. In Markus 13 vers 27 vinden we dat bijvoorbeeld. Maar we vinden hier een prachtige parallel met wat er in de toekomst staat te gebeuren. Want het is één profetie, maar het overschrijft dus heel onze tegenwoordige tijd. En we springen eigenlijk van het verleden, van de tijd van de eerste komst van de Heer, springen we naar de wederkomst van de Heer. En dat vinden we bijvoorbeeld terug in het Bijbelboek Matthäus. In Matthäus hoofdstuk 24. En ik wilde die parallel toch eventjes met jullie lezen. Ezechiël spreekt dan weliswaar over de val van Jeruzalem. Ezechiël 33 en 34. Maar op het moment dat de Heer Jezus met zijn discipelen vergaderd is, en in vers 1 komen dan de discipelen bij hem, en dan laat hij hem de gebouwen van de tempel zien. En dan zegt hij in vers 2, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet een steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Ook de Heer in zijn dagen kondigt de vernietiging van de stad Jeruzalem en de vernietiging van de tempel aan. En vervolgens zit hij dan met de discipelen samen op de Olijfberg. En dan vragen zij, het was of wie of wanneer. Nou, en zij vragen dan, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Nou, denk niet aan het einde van de wereld, zoals dat in de krant vaak aangekondigd wordt. Maar het gaat hier om de voleinding van de eeuw. En de eeuw is niet zozeer de schepping zelf, maar de inrichting van de schepping. Dat het gaat zoals het gaat. Wanneer is het afgelopen? Wanneer is deze rampspoed ten einde? Wanneer zult u uw koninkrijk dan bouwen? Want wij verwachten toch geen verwoesting? Wij verwachten de Messias en wij verwachten de opbouw van het koninkrijk. Nou, en dan zegt de Heer van, nou, wanneer zijn deze dingen? Zie toe dat niemand u verleidt. Want er zullen velen komen onder mijn naam zeggen, ik ben de Christus en wij zullen velen verleiden, enzovoort. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. En de geschiedenis door, zeg pak een beetje, afgelopen 2000 jaar hebben we te maken gehad met deze dingen. En als er dan weer een oorlog is, dan zullen andere mensen zijn die zullen zeggen van, ja, dit is het einde. En ook nu is het weer de vraag, wordt dit het einde? Nu Rusland en Amerika weer pak een beetje tegenover elkaar staan. Het zijn weer geruchten van oorlogen. Maar de Heer zegt, dit is het einde niet. Want er moeten vele dingen gebeuren. Koninkrijken moeten tegen andere koninkrijken opstaan. En er zullen hongersnoden zijn en pestilentie en aardbevingen enzovoorts. Maar het is slechts een beginsel der smarten, staat in vers 8. Nou, en van deze aardse taferelen gaat het dan over naar de toestand van gelovigen die dan vervolgd zullen worden. Die te maken krijgen met lijden, met verdrukking, met overlevering, met valse profeten, vers 11 enzovoorts. En vervolgens is dan de vraag, wanneer is de climax van dit alles? Want dat was de vraag, wanneer zullen deze dingen zijn? En er staat er in vers 15, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staan in de heilige plaats, en die het leest, die merken daarop, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, enzovoort. Nou, dit is die bekende of beroemde aankondiging van de 70ste jaarweek van Daniel. Ik heb nu niet de tijd om naar Daniel 9 toe te gaan, maar daar wordt gesproken over een periode van 70 jaarweken die bestemd zijn voor het volk van Daniel en de heilige stad om het een en ander te compenseren. Zij hebben zich niet gehouden aan bepaalde geboden en vervolgens zouden ze daarvoor gecompenseerd worden. Ze zouden in ballingschap gaan. Maar niet alles is in het verleden vervuld. Het is nog wachten op 7 jaren die nog vervuld moeten worden. En dat wordt hier dan besproken. En daar wachten we nog steeds op. Dat heet dan de laatste week van Daniel, de laatste jaarweek. En dat is een periode die we ook in het Bijbelboek Openbaring tegenkomen. 7 jaren die vervolgens weer opgesplitst worden in 2 delen. Namelijk 3,5 jaar van vrede en geen verdrukking en 3,5 jaar van verdrukking. Nou, en op het moment dat er een gruwel, namelijk dat is gewoon een afgodsbeeld, een gruwel wordt opgericht waarvan gesproken is door Daniel, dan weet je, dan is het zover. Dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de berg. Oftewel vlucht als het dan, als je dat ziet. En die op het dak is, die komt niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. En die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Maar wee de bevruchte en bezogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters nog op een sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld toe en ook niet zijn zal. Ja, en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Want het zal blijken inderdaad, in ieder geval voor het volk Israël in een land dat in plaats van 7 jaar van verdrukking zal het verkort worden naar 3,5 jaar. Over de rest van de wereld zal er wel degelijk nog een langere verdrukking zijn. Maar dat is even niet voor nu. Maar waar ze dan mee te maken krijgen is juist met figuren die zich voordoen als de Christus. Het is een hele gevaarlijke tijd. Maar men zou ze niet geloven, want er zullen dan vele valse christenen, christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen. En ik geloof ook dat de tijd die plaatsvond, de omstandigheden van de tijd van de Heer Jezus, waarin de Heer bepaalde wonderen deed, en in de tijd van handelingen werd dat ook nog gedaan. Ik denk dat we teruggaan naar precies dat soort omstandigheden. In onze westerse beschaving kennen wij dat eigenlijk niet. Maar straks zullen de stukken weer zichtbaar worden op het schaakbord. En ja, zullen dat soort dingen ook weer gebeuren. En dan is het ook gauw afgelopen met onze materialistische wetenschap. Die zegt, er is geen God. Bestaat niet. Het zijn slechts moleculen die bewegen. Ik denk dat dat heel gauw afgelopen is. Want er zullen figuren straks rondwandelen die bepaalde wonderen kunnen doen. En zij zullen velen verleiden dus. En als het mogelijk is, staat er in vers 24, zouden zij ook de uitverkorenen verleiden. Nou, ziet, ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. En de toekomst is gewoon zijn wederkomst. En als hij komt, dan zal hij blijven. En ver blijven. Nou, en dan kom ik eigenlijk bij de link met Ezekiel 37. Want dan wordt er gesproken over het dode lichaam. Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de aarden vergaderd worden. En eigenlijk zie je dus hier al aan, via de link met dit dode lichaam, dat er een hele periode, zeg maar, overschaduwd wordt in die profetie van Ezekiel. Dat volk Israël dat gevormd wordt in die eerste 4 delen, krijgt te maken met de geest, maar het is nog dood. En het krijgt eerst, voordat het tot leven komt, te maken met verdrukking. Het krijgt te maken met een grote verdrukking. En als het dode lichaam ergens is, vers 28... dan zullen de arenden ook vergaderd worden. Dan komt er ook van alles op af. Nou, en dat is dus eigenlijk de verwachting die wij hebben met betrekking tot wat wij nu kennen als het volk Israël in het land. Ja, wij verwachten een herstel. Wij verwachten dat het volk tot leven zal komen. Maar het zal wel door verdrukking heen gaan. Het is al dood en het zal ook nog eens door een grote verdrukking gaan. Wat er over is, zal ook dus nog sterven. En we verwachten dus, ja, deze arende heeft te maken met mogendheden, met machten. We verwachten juist dat ze belegerd worden. En je ziet het al, de geschiedenis door heeft Israël altijd te maken gehad met vijanden, waar ze ook waren. En als ze de kans krijgen, dan zullen de buurlanden een verbond met elkaar sluiten om het land binnen te vallen. Maar dat is ook het moment waarop zij in hun benauwdheid de naam des Heeren zullen aanroepen. En dan zal de Heer verschijnen. En dan zal Hij verlossing brengen. Nou, er staat er dan in vers 29. En terstond, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Gij mensenkind, zo werd Ezekiel genoemd. Maar hier heb je de Zoon des Mensen die verschijnt. Maar wat is zijn teken? Sommigen zeggen dat is de Davidster. Want dat is het teken van de Zoon des Mensen. Het teken van Salomo. Maar als je het mij vraagt, ik ga nu niet de alle parallele schriftplaatsen opzoeken, is het teken van de Zoon des Mensen het wat hij in onze dagen heeft gedaan, namelijk het vormen van zijn lichaam. En dan verschijnt hij dus niet zelf, maar dan verschijnt hij met zijn gemeente. Wij zijn zijn teken. Wij zijn namelijk het kenteken van Christus. wat hij nu vormt. En hij zal dus niet alleen verschijnen, maar met de gemeente. En vervolgens zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dan zal de Heer verschijnen. En dat komt overeen met wat we in Ezekiel 37 lezen. Dan zal die geest komen. Maar dat gaat niet 1, 2, 3 zo in het land. Nee, er staat in vers 31. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bij één vergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Nou, dat komt precies overeen met Ezekiel 37 vers 9. Waar de geest wordt aangesproken. En daar wordt tegen gezegd, kom dan van aan van de vier winden en blaas in deze gedoden opdat zij levend worden. Alleen de brug die je hier moet slaan is dat het via hier de engelen gaat van degene die komt. En dan zeg je, ja goed, als je het mij vraagt, dan is de gemeente dus gewoon die engelen. Zij worden uitgezonden om Israël te verzamelen. Alleen engelen, ja, wij vinden dat vaak een eng woord, omdat er eng waarschijnlijk in staat. Maar een engel betekent gewoon een boodschapper. Dat is wat het is. Het is een niet vertaald woord uit het Grieks. Het is een boodschapper. En zij worden dus uitgezonden om het volk te vergaderen. En dat doen zij vanuit de vier winden. En zo zie je dat het dus niet gaat in Ezekiel 37 in de eerste plaats om dat kleine volkje Israël wat wij nu kennen in het land. Maar om de verzameling van heel Israël, het ganse huis van Israël, uit alle vier de windstreken. En zo zal Israël vervolgens dan tot leven komen. Ja, moet ik daar nog van zeggen. In 2 Thessalonicenzen 1 vers 7, lees dat maar eens na. Daar staat dat de Heer zal komen met de engelen zijner kracht. Maar uit de rest van de brief blijkt dat het over de gemeente gaat. En in Openbaring 12 wordt gesproken over Michael en zijn engelen. Die staan tegenover de vrouwen, over de draak en zijn engelen. Maar dan blijkt dat Michael en zijn engelen gewoon spreekt over Christus en de gemeente. En als u daar vragen over heeft, dan weet ik zeker dat Pieter daar ook wel het een en ander van weet. Hè? Maar vaak wordt de gemeente verborgen in bepaalde plaatjes. Nou. En wij hebben een positie van hemelse, van een hemels volk. En dat wordt in engelen uitgebeeld. En zo staat er in Hebreeën 12 vers 22 en 23 dat wij genaderd zijn tot de vele tienduizenden engelen bijvoorbeeld. Hebreeën 12 vers 22 en 23. Wij zijn namelijk nu de boodschappers van Israël. En wij worden straks gebruikt in het toekomstig werk van Christus met betrekking tot de herleving van het volk Israël. En Israël wordt dus niet verzameld in het land, maar Israël wordt verzameld in het buitenland van de vier windstreken. Nou, er staat dan in vers 10 en ik profeteerde. Gelijk als hij mij bevolen had. En toen kwam de geest in hen en zij werden levend. En zij stonden op hun voeten. Opstaan. Ze stonden op hun voeten. Toen pas stond het op. Toen werden zij levend. En het was een gans zeer groot Heer. We vinden dit ook terug in het Bijbelboek Openbaring. In Openbaring hoofdstuk 7 vers 3. Daar was een engel die riep. En vervolgens staat er dan, ja, wacht nog even met de oordelen. Totdat wij de uitverkorenen verzegeld hebben. En dan worden die 144.000 verzegelden, die worden dan verzameld. Uit elke stam van Israël. Lees dat maar eens na in Openbaring 7. Maar dat is precies wat hier gebeurt. De verzameling van Israël in de toekomst. En dat zal vervolgens uitgroeien tot een groot Heer. Een groot leger. Een grote verzameling. Een levend volk. Een volk wat tot eer en heerlijkheid van Christus zal zijn. Maar wat duidelijk moet zijn hier is dat hier de geest apart wordt genoemd. En dat de geest wordt aangesproken. En zonder dat het hier dus in Ezekiel 37 letterlijk staat, gaat het dus eigenlijk over Christus en de gemeente die verborgen is. Dat is geest. En de gemeente wordt nu ook gekenmerkt door geest. Er staat bijvoorbeeld dat wij gedrenkt zijn tot één geest in één lichaam. En dat wij met Christus, in Colossenzen 3 vers 3 en 4, met Christus verborgen zijn in God nu. Dat is wat geest is. Wij zijn met Christus nu verborgen in God. Maar er staat daar gelijk achteraan. Nou, laat ik toch dan maar lezen. Colossenzen hoofdstuk 3. Zojuist besloten dat ik die tweede profetie maar even laat voor wat het is, in 37. Dan kunnen we dit in ieder geval netjes afronden. Maar er staat in Colossenzen hoofdstuk 3. Dat richt tot gelovigen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Want dat is het bijzondere in onze dagen. Hebben wij al deel aan de geest? Hebben wij al deel aan dat leven van Christus? Maar dat is een uitzondering in de wereld. Zo zoekt de dingen die boven zijn. Want ons leven is niet van hier. Ons leven is van boven. En dus zouden wij ook opzoeken wat van boven is. We zouden bedenken wat boven is. Want daar is Christus. Zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat is wat heel de wereld doet namelijk. Bedenken wat aards is. Het hier en nu. Maar wat betreft de aardse dingen en ons aardse leven uit Adam, gij zijt gestorven. En voor zover wij leven hebben, is het met Christus verborgen in God. Nou, en de Heer Jezus Christus, die zien wij niet. Tenzij met onze geestelijke ogen. En wij leren hem kennen door het woord. Tenminste, ik ga ervan uit dat niemand onder ons kan zeggen nu, ik heb de Heer Jezus Christus echt gezien. Dat is niet voor onze dag. Wij leren hem kennen door zijn woord. Hij spreekt tot ons. En hij woont in ons hart inderdaad. Maar het is altijd mijn gebed dat als de Heer zal verschijnen, dan hoop ik dat wij allemaal hem gelijk herkennen. Doordat we hem hebben leren kennen door zijn woord. Zonder dat je hem hebt gezien. Want het zou toch wat zijn dat de Heer ineens in je leven komt. En dat je hem niet eens herkent. Zoals het Joodse volk de Heer niet herkende. En wat hen te verwijten viel was dat ze het woord dus niet te hard hadden genomen. Waaraan ze hem zouden kunnen herkennen. Nou, wij zouden, en wij zijn hier nu ook, samen om dat woord te bestuderen. Zodat wij juist onze Heer leren kennen. Wie is hij? Wie heeft ons gered? Wie heeft ons dat leven gegeven? En wat doet hij dan? Waarom is dat? Enzovoorts. En dan leer je dus langzaam maar zeker dat je een rijke positie hebt in dat plan. Nou, en vers 4 gaat dan verder over dat plan. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, want dat verwachten wij. Het is niet zo van we zijn nu christenen, we zijn gered en dat is het dan maar. Nee, er volgt nog wat in de toekomst. De Heer zal wederkeren en hij zal geopenbaard zijn en de wereld zal hem zien. Maar hij is nu ons leven, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Dus de gemeente heeft een rijke toekomstbestemming en heeft nog een prachtige taak in het verschiet met betrekking tot de openbaring van het koninkrijk. Want Christus zal geopenbaard worden en dan zullen ze hem leren kennen als de koning. Maar in onze dagen kennen wij hem als de hoge priester, die zijn volk voedt en onderhoudt en reinigt enzovoorts. Een volk verzameld voor zijn naam. Een volk wat de Heer kan dienen. Een volk ijverig in goede werken volgens Titus hoofdstuk 2. Zal het volk verzameld zijn, maar in de toekomst zal hij openbaar zijn. Nou, de gemeente wordt daar dus in betrokken. Maar tot die dag is de gemeente met Christus verborgen. En de wereld kan dus helemaal niet zoveel met de gemeente. Het probleem juist is dat vele gelovigen denken dat zij het koninkrijk van God in onze dagen zichtbaar moeten maken. aan de wereld. Maar de Heer zelf zal zich openbaren en dan zullen wij met hem verschijnen. Als wij al een verantwoordelijkheid hebben in onze dagen, is het niet juist om God in de wereld te brengen, maar om gelovigen uit de wereld te halen. Want dat is wat de Heer ook met ons gedaan heeft. Hij heeft ons toch uitgetrokken en wij gaan toch uit enzovoorts. Nou, dat is wat we zouden doen. En er komt een dag dat alles openbaar zal worden, inderdaad. Maar tot die dag moeten wij wachten. Nou, ik ga terug naar Ezechiël, hoofdstuk 37. Want onze bedeling wordt dus gekenmerkt door geest. En wij worden nu geleid door de geest, volgens Romeinen 8. En wij zouden wandelen door de geest, volgens Galaten 5. Maar eenmaal zal Israël ook te maken krijgen met die geest. En ja, ik moet daar gelijk aan toevoegen. Als je vraagt van wat is dat dan, wandelen in de geest? Is dat dan iets mystieks? Waarvan onze Pinksterbroeders zeggen dat is dan ga je allemaal dingen doen. Of dingen zien of dingen horen. Maar als je geest in de Bijbel onderzoekt in de brieven, dan blijkt dat dat tegenover het vlees staat. Zoals wet tegenover genade staat. En de geest heeft gewoon te maken met een leven wat geleid wordt door Christus. En dus een leven wat ondergeschikt is gemaakt aan de genade. En een leven wat gekenmerkt wordt door vlees, dat wordt geleid door de wet. Dat activeert het vlees namelijk. Dat zegt doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo. Niet zus, niet zo enzovoort. Dat prikkelt het vlees. Maar daarvan zegt Romeinen 8 vers 7 dat het vlees God niet kan dienen. Het is juist vijandschap tegenover God. Want de Heer wil juist zijn genade geven. Nou, en wij hebben nu te maken met een wandel die voor de wereld verborgen is, maar waarin wij de genade van God leren kennen. En die genade die komt ook op een dag tot Israël. En het staat dan in vers 11 van Ezechiël 37... Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen waarin de geest nu komt, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ziet, zij zeggen onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Ja, het gaat dus niet slechts om het Joodse volk. Het gaat om heel het huis Israëls. Heel Israël zal weer samenkomen. En dat is ook die profetie die hierna beschreven wordt vanaf vers 15. Dan blijkt dat Israël niet slechts 2 stammen is of slechts 10 stammen is, maar dat het heel Israël is. En dat zal vervolgens tot leven komen. Maar zij zeggen, voordat zij tot leven komen, wij hebben geen verwachting meer. Onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. En dat is precies dezelfde toestand als dat het volk had toen zij uit Egypte waren uitgeleid en terechtkwamen bij de schelpen. Ze hadden geen verwachting meer. Ze hadden geen weg meer om te gaan. En op het moment dat je zo ver bent, op dat punt, ja, dan zijn ze zo ver dat ze de naam des Heren aanroepen. En dan doet de Heer een wonder. En dan blijkt dat de Heer geen leven geeft wat van de oude schepping is, zo van nou ik zal je leven op orde brengen en dan kun je weer verder gaan. Nee, hij geeft nieuw leven. Leven wat door de dood heen tot stand komt. Het is een nieuw leven. En het ganse huis Israëls krijgt daar deel aan. En dat zijn dan al die profetieën, bijvoorbeeld uit Jeremia 31 vers 31, dat zij deel krijgen aan dat nieuwe verbond. Ik had het in het eerste deel al over dat de relatie tussen de Heer en zijn volk uitgedeeld werd in een huwelijksrelatie. En dat huwelijk is verbroken. Er was een scheidbrief gegeven. Of de vrouw was overleden bij Ezechiël, of de man was overleden in een andere profetie. Het huwelijk is hoe dan ook ten einde gekomen, maar dan zal er sprake zijn van een nieuw huwelijk. Een nieuw huwelijk. En dat lijkt in geen ding op het eerste. Maar dat is pas wanneer zij op het punt komen dat zij zeggen, onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. En ik weet dat het voor heel veel mensen herkenbaar is dat zij ook persoonlijk eerst op een punt moeten komen dat ze zeggen van ja, ik weet het niet meer. Mijn verwachting is afgesneden, wat moet ik nu nog? En dan pas leer je de genade kennen. Want de mens is geneigd om de wet, om zelf werken tot stand te brengen die tot eer en heerlijkheid van God de Vader zijn. Maar we moeten de genade leren kennen. En ook wij moeten op dat punt komen. En pas dan, als je weg is afgesneden, dan doet de Heer zijn wonderlijk werk. Dat is nu eenmaal hoe het werkt. Het gaat niet op wereldse wijze van als je maar hard genoeg je best doet of als je maar wil, dan kan je het. Dat is wat in de wereld regeert. Maar wij zouden leven uit genade. En die genade die komt hier op zo'n ja, mooie manier naar voren aan de hand van dit visioen over die dode doodsbenen. Er lijkt geen hoop meer, maar de Heer komt. En hij zegt in vers 12, daarom profeteer en zegt tot hen, zo zegt de Heer, Heer, ziet, ik zal uw graven openen en ik zal uw lieder uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. Ja, hij zou ze uit hun graven doen opkomen. Dat woordje graf, dat is in het Hebreeuws het woordje keber. En ja, als ik aan het graf denk, dan moet ik gelijk denken aan Abraham. Abraham die alles had, die de belofte had ontvangen, die rijk was. Maar het enige wat hij kocht in het land waar hij was, was een graf. Omdat hij het niet zocht in het hier en nu. Hij wist dat het niet gelegen was in het tijdelijke van deze wereld. Maar hij zocht de toekomende schepping. En daarom was Abraham een wijs man. Hij wist wat hij deed. Hij had hier slechts een graf. En als wij eerlijk zijn, ja, we kunnen hier heel wat opbouwen. We kunnen van alles tot stand brengen. Maar uiteindelijk blijkt het niet meer waar te zijn dan iets wat in het graf terechtkomt. Nou, en zo is dat ook met dat hele volk. Maar de Heer zegt hier, ik zal je eruit halen. Er is opstanding uit de dood. De graven zullen geopend worden. En vervolgens komt er dan leven uit. Israël zou behouden worden. Maar dat is niet in het land, maar dat is in het buitenland. Want wat zegt de Heer in het tweede deel van het vers? Ik zal u brengen in het land Israëls. En zo zie je dat de hele profetie niet spreekt over dat volkje wat nu in het land is. En je kunt met de beste bedoelingen zeggen dat dat het werk van de Heer is, dat dat volk daar nu is. Maar de Heer zegt via deze profetie, als het volk tot geloof komt, gaat het A, om heel Israël, en B, in het buitenland, en zal de Heer zelf zijn volk in het land brengen, zoals Jozua in het verleden zijn volk in het land heeft gebracht. En daarom lazen we in Matteüs 24 dat men uit moest gaan. Vliet, ga op de bergen, ga uit het land, want dit hele land zal verwoest worden, en de stad zal verwoest worden, en de tempel enzovoorts, alles wordt verwoest. En in het buitenland, daar word je verzameld. En daar zal ik u leven geven. En vanuit daar zal ik jullie brengen in het land. Maar dan doet de Heer zelf dat. En daarom is het tot op de dag van vandaag een kenmerk van ongeloof als men zegt dat het volk Israël recht heeft op het land. Want het heeft pas recht op het land als de Geest in hen komt. En als de Heer zegt, ik zal u brengen in het land. Hij zal dat doen. En we zouden ons daar niet te licht over denken. Hij zal het doen, want het is zijn land. Zoals het zijn schepping is. En hij bepaalt wie er toegang heeft tot de schepping. En hij zegt, gelovigen. Geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. En hier is het volk Israël tot geloof gekomen. Zij hebben de naam des Heren aangeroepen. Zij hebben gezegd, wij hebben geen verwachting meer. Denk aan bijvoorbeeld die rijke man in de evangelie. Die zei van, nou, ik heb het zo goed gedaan. Maar je had ook die arme die zei, o God, wees mij genadig, wees mij zondaar genadig. Die had helemaal geen toekomstverwachting. Net als de arme Lazarus. Maar hij deed een beroep op de genade. Nou, het is wachten tot het volk een beroep doet op de genade Gods. En dan zal de Heer zeggen, ja, nu is het genoeg. Ik zal komen en ik zal mijn volk tot leven brengen. En ik zal ze verzamelen uit de heidenen, zoals we in het boek Amos lazen. Ik zal mijn volk verzamelen. Ik zal ze zeven van onder de heidenen. Ik zal ze samenbrengen. En hij zegt hier voor het eerst dat het mijn volk is. Ik zal u uit de graven doen opkomen, o mijn volk. Dan zal het volk weer Ami zijn. Mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. Nou, dit zijn dingen die al ver in de oud-testamentische geschiedenis werden aangekondigd. Ik zal die schriftplaatsen, als iemand ze wil hebben, dan kan ik ze met alle liefde geven, maar ik zal er nu niet meer naartoe gaan. Omwille van de tijd. Maar laten we dan ook vers 13 en 14 lezen. En gij zult dan weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven zou hebben geopend. En als ik u uit uw graven zou hebben doen opkomen. O mijn volk, o Ami. Ja, gij zult weten dat ik de Heere ben. Hier, dat woordje weten, dat is het Hebreeuwse woord yada. En dat betekent niet zoveel als met kennis, weten. Van nou, dat weet ik dan maar. Maar in de Bijbel wordt dat vertaald met bekennen. En dat is net taalgebruik. Want als een man een vrouw bekent, dan komt daar iets uit voort. Dat is wat het is. Gemeenschap. Dus kennen, dat is veel meer dan slechts oppervlakkige kennis tot je nemen. En als wij het woord van God bestuderen, zou dat ook moeten leiden tot kennis. Maar dat is niet kennis zoals in de wereld, maar dat zou moeten leiden tot gemeenschap, tot eenheid. Wij zouden door de studering van het woord van God ook tot leven moeten komen en vervolgens tot gemeenschap moeten komen en er zou vrucht uit voortkomen. Dat is de bedoeling. Ja, daar is kennen, maar is bekennen. En zij zullen dus niet slechts weten dat hij de Heer is, maar zij zullen het ook bekennen. Zij zullen werkelijk gemeenschap hebben met de Heer. Zij zullen leven in gemeenschap met de Heer en zijn woord. Zoals wij nu ook, als het goed is, leven in gemeenschap met zijn woord. En wij herkennen dat woord ook. Dus in diepste zin is het juist dat woord wat zijn werk doet en wat leidt tot een nieuwe schepping, tot opstanding uit de dood. En dus, nogmaals vers 14, en ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten, bekennen, dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heer. Ja, hij zal zijn volk in het land zetten nadat de geest in hen is gekomen. Nou, de geest is niets anders dan dat nieuwe verbond, dat leven van de nieuwe schepping of het evangelie in onze dagen. Zij zullen daar deel aan krijgen. En dan zal de Heer dat volk in het land zetten. En dat woordje zetten, dat werkwoord, dat is het Hebreeuwse woordje noach. En dat kennen wij van Noach. En wat moest Noach doen? Noach die moest een ark bouwen. En die ark die zou zijn tot vertroosting. En Noach wordt ook vertaald met vertroosting. Maar letterlijk betekent het zetten of rusten. En de bedoeling was dat nadat de regen was afgelopen, dat die ark op een gegeven moment rustte op de bergen van Ararat. De rust zou aanbreken. Maar als je hier leest over dat woordje, over dat volk in het land wordt gezet, dan moet je er gelijk Hebreeën 3 en 4 bij lezen, namelijk dat dat volk niet alleen maar letterlijk in het land wordt gezet, maar dat zij de rust ingaan. Dat volk wat eenmaal was onder de wet, dat volk wat eenmaal was onder Mozes en probeerde God te behagen door het middel van werken, eigen werken, zal eenmaal de rust ingaan. En zal vanuit die rust vervolgens leven. En wij, en daar wil ik dan deze middag mee afsluiten. Wij zijn die rust ingegaan. Wij zijn. Ik ben in Hebreeën hoofdstuk 3. Hebreeën hoofdstuk. In Hebreeën hoofdstuk 3 en 4 wordt gesproken over dat volk Israël. Dat volk wat uitgegaan was uit Egypte. Maar er staat in Hebreeën 3 vers 9 dat zij de vaders van het volk verzocht hebben. Zij hebben mij daarmee beproefd, zegt de Heer, en hebben mijn werken gezien 40 jaar lang. En God was vertoornd over dat volk, enzovoort. En dan staat er uiteindelijk in vers 18 dat zij het beloofde land, namelijk de rust, niet zouden ingaan, omdat zij ongehoorzaam waren. Ja, dus vers 17, over welke nu is hij vertoornd geweest, 40 jaren, dat gaat over het volk Israël in de woestijn, was het niet over degenen die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degenen die ongehoorzaam geweest waren? Dat betekent dus dat ze het beloofde land niet ingingen. Zij stierven in de woestijn. Nou, en in Ezekiel 37 lazen we dat er een tijd aanbreekt dat hij zijn volk in het land zal zetten. Namelijk in de rust zal brengen. Maar hier, in die eerste generatie van het volk, zeg maar dat volk onder die vier, kon niet ingaan omdat zij gezondigd hadden. Of volgens vers 18, omdat zij ongehoorzaam waren. Of volgens vers 19, wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Dat was het probleem. Maar wij, in onze dagen, volgens vers 9 blijft er dan nog een rust over voor het volk. Het is nu wachten op die toekomstige vervulling. Maar wij, vers 11, laat ons dan ons benaarstigen om in die rust wel in te gaan. Opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Wij zouden wel die rust in gaan. En ik zeg, als ik dit soort schriftplaatsen lees uit Hebreeën, dan zeg ik er altijd bij, het volk Israël is niet afgerekend omdat ze niet uit Egypte wilden trekken. Ze waren uit Egypte getrokken. Ze gingen mee. Het volk Israël is geoordeeld geworden omdat zij het beloofde land niet in wilden gaan. Omdat ze niet wilden volgen. Omdat ze niet wilden leven uit de genadezegeningen die ze zouden krijgen. Omdat ze niet vertrouwden op de beloften die hen gegeven waren. Ze zeiden, ja, daar wisten we tenminste wat we hadden. In Egypte. Keken terug. Nou, en hier wordt dan in de Hebreeënbrief gezegd, jullie geloven in die dagen van de vorming van dat hemelse volk, dat hemelse Israël. Zorg nou dat je wel die rust in gaat. En ook wij worden niet afgerekend omdat wij uit de wereld gaan. Omdat wij zeggen, wij zijn anders dan de wereld. Wij gedragen ons anders. Of wij worden niet afgerekend omdat wij kinderen God zijn. Nee, wij worden er ook op afgerekend of wij vervolgens leven uit genade. Of wij daadwerkelijk over de rust ingaan. Of wij dan ook in ieder geval willen leven uit wat God ons te bieden heeft. En waar we dat doen, daar is geloof. En wanneer we dat willen doen, dan leren wij onze Heer Jezus Christus kennen. Niet als de koning die oordeel brengt, maar als de hoge priester die kan medelijden met zijn volk. En dat is wat hier in vers 14 van Hebreeën 4 staat. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden. Zoals dat onder het oude verbond wel was. Waar men te maken had met vleeselijke dingen. Maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest door zonder zonde. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Nou, dat is wat ons nu ten deel gevallen is. Dat wij de rust al ingegaan zijn en dat wij vanuit die rust ons mogen voegen bij de troon der genade. En waar we dat doen, leren wij onze hoge priester kennen. En dan worden wij vervolgens ook nog geholpen. En er zal een moment komen dat de hoge priester naar buiten treedt en dat hij zich openbaart aan het volk. Nou, dan blijkt dat de hoge priester en de koning één en dezelfde zijn. Dat is ook weer een heel apart onderwerp. Maar laten wij ons nu voor die troon der genade verootmoedigen. Laten we knielen voor die troon der genade. Aan de voeten van de heiland. Want daar voedt hij ons. En dat doet hij elke dag. Er is genoeg voedsel. Genoeg voor 5000. En we hebben gezien dat voedsel dat raakt niet op. Daar is genoeg van. Maar laten wij dan de verantwoordelijkheid nemen om dat tot ons te nemen. En dan vormt het ons. En dan brengt het het leven in ons. In ons eigen lichaam. Zoals het ook het leven zal brengen in dat ganse huis Israëls. Zullen we de Heer danken. Trouwe God en Vader. Dank u wel voor deze dag. Waarin we uw woord mochten openen. Dank u wel dat we een klein inkijkje mochten hebben in uw plan. Dat we mogen leren verstaan wat u doet in de schepping. Dat we mogen leren verstaan hoe u een volk hebt geroepen uit overige volken. En dat u een plan hebt met dat volk. Dank u wel dat we hebben gezien dat, alhoewel de dood heerst en de zonde heerst in deze wereld, dat u zelfs dat gebruikt om uw plan uit te werken. Want het eindigt niet met de dood. Dank u wel dat we op zoveel schriftplaatsen hebben gezien dat u leven uit de dood roept. Dat u niet op zoek bent naar die oude schepping, maar dat u een nieuwe schepping maakt. En dank u wel dat we daar al onderdeel van uit mogen maken. Dank u wel dat we nu als uw kinderen, als leden van uw volk, als leden van uw lichaam, verzameld mogen worden. En dat we mogen opgebouwd worden tot een volk ijverig in goede werken. Een volk wat niet leeft onder wetten en regels, onder een juk, maar leeft vanuit het evangelie en de genade en de zegeningen die daarbij horen. Dat we vanuit die vrijheid op mogen groeien tot volwassenheid. En dat we onze plaats binnen uw koninkrijk in mogen nemen. Dank u wel dat we mogen leren verstaan wat die plaats is door uw woord. En dat we mogen weten dat er een rijke toekomst is voor uw aartsvolk Israël. En dat wij ook een plaats mogen innemen vanuit de hemelse positie die we hebben verkregen. Dank u wel dat we mogen leren verstaan dat alle stukjes samenkomen in uw woord. En dat u uitwerkt wat u hebt gezegd van tevoren te zullen doen. Dank u wel dat we ook persoonlijk onze plaats in onze eigen levens mogen innemen. Dat we de verantwoordelijkheid mogen nemen op het moment dat we opgroeien als uw kinderen. Dat we mogen omzien naar elkaar. En dat we elkaar mogen wijzen op de rijkdom van uw genade. Dat u zo met een ieder van ons zijn. Zodat we mogen wijzen naar de dingen van boven. Dat we de dingen van boven mogen bedenken en beseffen. In de wetenschap dat dat onze plaats is. En ook in de wetenschap dat er een dag zal komen dat u met al uw heiligen eenmaal in heerlijkheid zult verschijnen. Dank u wel voor die rijkdom. Dank u wel voor die genade. Amen.